Welkom iedereen. Het was een beetje spannend met de ongelooflijk grote files in dit land, maar ik ben er geraakt. Ik ga u het komende half uur wegwijs maken in de bijzonder fijne muziek en het bijzonder mooie programma dat we vanavond gaan horen. Een werk met een Franse titel, Muziek de Table, maar geschreven door een Duits componist, Georg Philipp Telemann. Ik geef u heel, heel kort en heel schematisch even een overzicht van Telemanns carrière. Dan weet u ook wat de belangrijke momenten en de belangrijke invloeden waren voor hem. Dus Telemann, Duits barokcomponist, hij was een absolute tijdgenoot van Bach en Händel. Hij is in hetzelfde jaar geboren als Bach. Heeft een beetje langer geleefd. Zij heeft geleefd van 1685 tot 1767. Telemann en Bach waren goede vrienden. Telemann en Händel trouwens ook. Telemann was zelfs de peetvader van een van de zonen van Bach, van Karl Philipp Emanuel Bach. Telemann is geboren in Magdeburg, een klein dorpje. En een pittig detail over zijn jeugd is dat zijn ouders heel veel keren geprobeerd hebben om Telemann van de weg van de muziek af te houden. Zij vonden dat absoluut geen goed plan voor hun zoon. En zo kwam het dat Telemann op een bepaald moment in Leipzig dan maar rechten ging studeren. Maar dus eens hij onder de ouderlijke druk uit was, begon zijn muzikantenziel te zingen. En begon hij cantates te schrijven. Hij richtte daar een studentenorkest op, het Collegium Musicum. En dat is datzelfde Collegium Musicum dat Bach 30 jaar later zou gaan gebruiken en waar hij zoveel muziek voor geschreven heeft. Hij schreef daar ook operas, dus eigenlijk waren de belangrijke elementen van zijn output waren eigenlijk daar al aanwezig. Cantates, instrumentale muziek, operas. Na Leipzig heeft hij een tijdje gewerkt in onder andere Sorau. En dat is een heel klein plaatje vlak bij de Poolse grens. En hij werkte daar voor graaf Erdmann von Promnitz. En die graaf, zoals dat toen gebruikelijk was, voelde zich een echte Europese cosmopoliet. Die reisde door Europa. En die was in Frankrijk helemaal beïndrukt geraakt door de muziek van onder andere Lully en Compras. En die kwam dus van zijn Europese reis terug met een hele lading partituren, suites van Lully en Compras. En hij vroeg dan eigenlijk aan Telemann, die daar zijn kapelmeester was of zijn huiscomponist, om ook in die stijl te gaan componeren. En omdat Telemann net bij die graaf toegang had tot de originele partituur en de originele Franse muziek, heeft hij ook de kans gehad om die muziek helemaal ten gronde zich eigen te maken. En dat zal hij later ook nog, zou hij later nog veel gebruik van maken. Hij zat daar niet ver van de Poolse grens en dat betekent voor hem ook dat hij ook die Poolse muziek, die Poolse volksmuziek, destijds daar goed heeft leren kennen. En ook dat horen we in zijn muziek later terug. Dan heeft hij nog een aantal kleinere standplaatsen, maar zijn belangrijkste standplaats wordt vanaf 1721 Hamburg. En daar zal hij werken tot aan zijn dood. Hij had daar een gigantisch takenpakket. Hij was daar organist en kantor van het Johanneum, dat is een soort van gymnasium. Dus hij was daar zangleraar en organist. Hij was ook nog eens muziekdirecteur van 4 van de 5 hoofdkerken van de stad. Hij had ook allerlei engagementen ten opzichte van het stadsbestuur zelf. Hij werd al snel ook directeur van de opera aan de Ganzenmarkt. En u kan u voorstellen, als u al die functies optelt, dat die man gigantisch veel muziek geschreven heeft. En dus Telemann staat een beetje bekend als een veelschrijver. Iemand die een enorme output heeft gecreëerd tijdens zijn leven. Hij heeft zelfs een tijdje in het Guinness Book of Records gestaan als meest productieve componist ooit. En dan hebben ze ooit eens uitgerekend hoe lang het zou duren om al zijn muziek naar elkaar uit te voeren. Ja, ik weet niet meer precies wat dat was, maar dat was toch een hele tijd. Hij publiceerde ook muziek, daar is hij ook een beetje een pionier in. Dus hij schreef muziek speciaal voor uitgaven die hij dan commercieel verkocht. Hij had ook een tijdschrift waar hij muziek voor schreef. En veel van zijn instrumentale muziek schreef hij eigenlijk speciaal daarvoor. Hij organiseerde ook concerten. Nu, op het moment dat hij de muziek De Table schreef in 1733, was Telemann op dat moment een van de meest gerespecteerde componisten van heel Europa. En ik wil daar toch graag nog even de nadruk op leggen, want vandaag, als een concertprogrammator de moed heeft om een avondje Telemann op de affiche te zetten, dan heeft hij het meestal veel moeilijker om de zaal vol te krijgen dan als men bijvoorbeeld Bach programmeert. Dus vandaag staat Bach in hoger aanzien dan Telemann. En het is belangrijk om te beseffen dat dat toen helemaal omgekeerd was. Niet alleen bij het algemene publiek, maar ook bijvoorbeeld Bach zelf schatte Telemann hoger in dan zijn eigen kunsten. En net hetzelfde met Händel. Ook boeiend om te bedenken is dat zijn muziek later ook in heel veel handboeken voor componisten gebruikt werd als voorbeeld. Dus componisten van een latere generatie leerden componeren aan de hand van de muziek van Telemann. Dat is ook veelzeggend, vind ik. En dat die erkenning uiteindelijk is gekanteld, hè, dat wij vandaag nu Bach meer appreciëren doorgaans, heeft misschien minder met de inherente kwaliteit van het werk te maken, of dat laat ik aan de luisteraar om te beslissen, maar heeft zeker ook te maken met een aantal historische toevalligheden. En het zit namelijk zo, als Bach stierf, Bach had een aantal zonen die muzikaal zeer actief waren, onder andere in Londen, in Berlijn, in Hamburg volgde een van zijn zonen zelfs Telemann op. En dus zij konden van daaruit eigenlijk continu blijven dat die erfenis van Bach in ere houden en zij zetten Bachs muziek op de agenda. Met Telemann was dat helemaal anders. Telemanns oeuvre of zijn werk werd na zijn dood per opbod verkocht. En eigenlijk heel veel van die muziek die toen verkocht is gewoon verloren gegaan. Er is een deel dat we zelfs vandaag nog altijd niet hebben teruggevonden. En een ander deel, voornamelijk de vocale muziek, die ging naar zijn kleinzoon Michael en die werkte in Riga. Dat was wel een kantor en die voerde daar wel wat muziek van Telemann uit. Maar ja, Riga was natuurlijk niet echt het centrum van Europa op dat moment. En dus had eigenlijk ook weinig invloed. Dus het zou ook kunnen dat het daarom is dat we lang minder van Telemann gehouden hebben dan van Bach. Het feit dat hij een veelschrijver is, is ook een beetje een cliché in die zin dat daar vaak appreciatie achter zit. Ja, iemand die heel veel schrijft, die zal wel minder goed schrijven. Zal een beetje oppervlakkiger schrijven. En dat is ook niet helemaal correct. Als je naar Telemanns muziek luistert, of als je Telemanns muziek bestudeert, dan merk je heel duidelijk dat Telemann eigenlijk altijd in de voorhoede zat van wat er muzikaal in Europa op dat moment leefde. Het was echt iemand die op de eerste rij zat en die enorm goed wist, in staat was om nieuwe evoluties in zijn muziek te integreren. En het feit dat hij dat zo goed kan, is volgens mij deel van zijn artistieke excellentie. Nu, waar het Telemann het meest van al om geprezen werd, ook tijdens zijn leven zelf, was het feit dat hij zo goed gestalte kon geven aan de gemengde stijl, de mixed style of de vermischter geschmack. Dat zat zo. In het Europa van toen had je een aantal vrij wel omlijnde nationale stijlen, met name de Franse en de Italiaanse. Dat is ongeveer zo ontstaan in de loop van de 17e eeuw, begin 18e eeuw. En die berusten voor een stuk op historische toevallige evoluties, maar natuurlijk ook op het karakter van de beide talen, die zo anders zijn. Als we denken aan het Frans, Frans is een taal met heel veel articulatie, heel veel dubbele lettergrepen en een beetje een golvend ritme. Ik denk bijvoorbeeld aan Jacques Brel, ne me quitte pas. Dus je krijgt heel veel stiltes tussen lettergrepen en dus ook tussen noten in de muziek. En je krijgt een heel verfijnd, heel golvend ritme. Als je daarnaast denkt aan het Italiaans met zijn nadruk op de klinkers, heel open klinkers en een heel zangerige manier van spreken, resulteert ook in een heel zangerige, heel open en heel melodieuze manier van musiceren. Nu, als je dat vertaalt naar de instrumentale muziek, wat kreeg je dan in Frankrijk? Dan kreeg je een enorme nadruk op de suite en op het ballet en op de dansvormen, heel ritmische vormen. En je moet je dat eigenlijk zo voorstellen. Dus een suite begon altijd met een ouverture. En zo'n ouverture die bestond altijd uit heel streng gepunteerde ritmes. Kreeg je altijd zo tam, tadam, tadam, tadam. En dat kan ik u laten horen. Hopelijk. Ja, dit is bijvoorbeeld een suite, een stukje uit een suite van Lully. Nee, dat doet hij toch niet. Goed, het is een heel mooi stuk, maar ik ga het niet verder luisteren, want dan zijn we te lang bezig. Maar dus onthoud die gepunteerde ritmes, heel typisch Frans. Wat kreeg je na zo'n ouverture? Dan kreeg je altijd een opeenvolging van dansen, zoals het menuet, de gavotte, de allemande. En dus dat was de dominante vorm voor instrumentale muziek, zowel voor orkestmuziek als voor muziek voor solo-instrumenten. Als je dan kijkt naar de instrumenten zelf, dan zie je daar ook dat andere instrumenten de nadruk krijgen dan in Italië. Bijvoorbeeld, houtblazers zijn veel belangrijker en dan vooral de traverso. En dat geeft aanleiding tot heel verfijnde, geciseleerde muziek met heel veel kleine versieringen. En daar ga ik ook een heel klein stukje van laten horen. Dat is nu eens typisch Frans. Wat had je aan de andere kant van Europa? Italië. En in Italië was de belangrijkste instrumentale vorm ofwel de sonate voor meer solo-achtige muziek of het concerto voor de orkestmuziek. Wat is het principe van het concerto? Is het concertare. En dat is eigenlijk altijd één instrument die het opneemt tegen een orkest of een groepje instrumenten dat het opneemt tegen het orkest of groepjes instrumenten die het opnemen tegen andere groepjes instrumenten. Maar het gaat altijd om het feit en nu ik, en nu ik, en nu ik, en nu ik. En het is een vorm die aanleiding geeft en inherent heel erg virtuoos is. Dus een heel gedreven instrumentale virtuositeit. Ik laat jullie een klein stukje horen en natuurlijk de meester van het Italiaanse concerto is Vivaldi en u hoort een stukje uit zijn L'estro armonico. De bas als concertare. Dat is typisch Italiaanse virtuositeit. U hoort ook de violen. Dit was een concerto voor twee violen. De viool is het instrument bij uitstek dat men in Italië het meest hoog acht of waar men van dacht, daar kan je het meeste mee bereiken. Typisch voor Italië is ook een heel zangerige manier van versieren. Niet van die kleine, frutselige versieringen, maar lang uitgesponnen bogen. Dat hoor je hier ook. Onthoud dat ook. Als je een goede uitvoerder die graag Italiaanse muziek speelt, die gaat ook altijd vanzelf dit soort van lange notenslierten erbij improviseren. Of die bedenkt ze op voorhand en schrijft ze op. Maakt niet uit, maar dus dat versieren was een essentieel onderdeel. Het cantabile, het heel erg gezongene in zo'n trage delen, is ook heel typisch Italiaans. Die twee stijlen die stonden lijnrecht tegenover elkaar en die waren inzet van een bitse strijd. Men noemde dat in Frankrijk le querelle. Dus daar werd heel veel over gedebatteerd en hing ook nauw samen met een gevoel van identiteit en ja, we kunnen dat een nationalisme avant la lettre noemen. Je was Frans en dan hield je van Franse muziek, of je was Italiaans en dan vond je Franse muziek gewoon prulmuziek. In Duitsland, en dan komen we bij Telemann, daar was de situatie helemaal anders. In Duitsland heb je eigenlijk altijd verschillende invloeden naast elkaar gehad. Het was heel gewoon dat je in de ene stad Franse muziek kon gaan beluisteren en dat je in de andere stad Italiaanse muziek kon gaan beluisteren. Dus ze waren in die zin al meer cosmopolitisch ingesteld, omdat de situatie de facto zo was. En er was een heel sterke traditie ook van Duits contrapunt, die eigenlijk vanuit de Renaissance meegenomen werd naar de barok. En denk dan bijvoorbeeld ook aan Bach. De meerstemmigheid, de polyfonie bij Bach, die ook altijd heel belangrijk is. Andere invloed, daar hebben we het al over gehad, is die Poolse volksmuziek. Duitsland ligt natuurlijk niet ver van Polen, dus zij hadden dat ook een beetje mee. En zelfs hier en daar kon je in de muziek wat Engelse invloeden, muziek, invloeden uit de meer Engelse volksmuziek terugvinden. En dus al van op het einde van de 17e eeuw werd in Duitsland het vermengen van al die verschillende elementen en dat samensmelen tot één stijl, werd gezien als een muzikaal ideaal. En niet alleen als een muzikaal ideaal, maar ook als een politiek ideaal, waarbij de naties zouden samenwerken en oorlog zou vermeden worden. We merken daar ook, en zeker als Telemann dat begint te doen, een stuk vroege verlichtingsidealen in terug. De kracht van het individu die zich moest losmaken van waanideeën of het bijgeloof van het nationalisme en een cosmopolitisch burgerschap. En Telemann is degene die dat eigenlijk met het meeste kunde gaat beoefenen, dat vermengen van die stijlen. Je krijgt in zijn muziek een heel, eigenlijk een heel hybride mengeling van al die verschillende elementen. Dus dat gaat niet zomaar op in één stijl waarin je de elementen niet meer kan herkennen. Nee, je kan eigenlijk soms bijna maat per maat gaan kijken. Oh, dat is typisch Frans. Oh, daar gaat de Italiaanse toer op. Oh, daar krijgen we een beetje Poolse volksmuziek. En oh, daar krijgen we nog wat Duits contrapunt. En dat gaan we zelfs ook bekijken. Muziek de Table, geschreven in 1733. En mag je eigenlijk wel beschouwen als een credo van die gemengde smaak. Het is een bundel die bestaat uit drie delen, drie ordres. En daarin gaat hij eigenlijk alle mogelijkheden die hij maar kon bedenken op vlak van instrumentale muziek demonstreren. Dus niet alleen qua stijl, maar ook qua vorm, qua instrumentatie. Het is ook geen toevallig bijeenrapen van allerlei verschillende dingetjes. Nee, hij had daar echt de bedoeling mee om een catalogus aan te bieden. En dan merk je aan de manier waarop elke ordre is opgebouwd. Die heeft namelijk elke ordre op zich een identieke opbouw. Het begint altijd met een ouverture, gevolgd door een suite. En daar zitten we een beetje in die, en dat is een Franse vorm uiteindelijk. Wordt altijd gevolgd door een kwartet. Kwartet was een beetje een uitvinding van Telemann. De triosonate was heel bekend en veel beoefend in Italië, namelijk twee melodie-instrumenten en een begeleiding met basso continuo. Telemann maakt daar een kwartet van, dus drie bovenstemmen en begeleiding met basso continuo. Daarna, na het kwartet, krijg je in alle drie de ordes een concerto. Hier in de ordre die we vandaag gaan horen, dat is de tweede ordre, is een concerto voor drie violen. Dan krijg je een triosonate, zoals ik net zei, twee bovenstemmen en onderstem. Dan krijg je een solosonate, één bovenstem en onderstem. En dan krijg je een conclusion weer met iedereen. En dus je ziet ook dat hij ook van qua bezetting een soort van vorm volgt. Je begint met iedereen, dan bouwt het geleidelijk aan af, totdat je bij die solosonate nog maar één uitvoerder op het podium zit met de begeleiding. En dan de conclusion is weer met iedereen. Je merkte ook, als je het zou echt gaan analyseren, dat die drie orders ook qua instrumentatie, qua toonaar, dat allemaal mooi op elkaar afgestemd is om eigenlijk echt een catalogus te vormen van zijn werk. Dus het is bijna een beetje Telemanns mission statement of zo. Ik stel voor dat ik jullie een aantal fragmenten laat horen van de muziek die we vanavond gaan horen. En dan gaan we op zoek naar de verschillende elementen. We beginnen bij de ouverture. En die klinkt zo. U hoort onmiddellijk de gepunte ritmes. Spannend is, ik kan het straks ook een beetje mee beluisteren, niet alle uitvoerders gaan daar even ver in. Het is een beetje een controverse. Ja, hij doet de Franse stijl. Nou, gaan we het dan echt helemaal op zijn Frans spelen? Dan moet je de punteringen overdrijven. Dan moet je... Maar je kan ook zeggen, nee, die Duitsers waren toch wel wat braver. Die deden dat niet zo heel fel. En dan wordt het... Dus spannend wat ze zullen doen straks. Ik ben mee benieuwd. Nu, als we dan een klein beetje verder gaan in die ouverture, dan horen we opeens dit. U hebt net een kleine vlaag Poolse volksmuziek gehoord. Dus dat volkse, dat herken je altijd als er zo ineens maar één basnoot is. En dan melodietjes daarbovenop. En dat is eigenlijk het principe dat ook in onze volksmuziek en dat, beoefend wordt. Dat is het Bourdon-principe. Eén basnoot en dan de melodie daarbovenop. Dus we hebben al een vlaag Poolse volksmuziek gehad. En dan krijgen we een beetje verder... Dus in de ouverture is dat normaal, na dat strenge deel, komt er normaal gezien een dans in drie. En dat doet Telemann hier ook. Maar dan gebeurt er dit. Trompet en hobo. De rest is voor straks. Maar dus daarin, binnen die Franse vorm, binnen die ouverture, haalt hij ineens dat in- en in-Italiaanse concertare-principe binnen. Dus ineens gaat de viool solo, gaan de hobo en de trompet tezamen tegen de anderen op. Dus je krijgt een Franse vorm met daarbinnen een stukje Poolse volksmuziek, een beetje Italiaanse concertato-stijl. Ik spring een beetje verder. U zal zien in uw programmaboekje, de ouverture wordt gevolgd, normaal gezien, door allerlei dansen. Als u in uw programmaboekje kijkt, dan ziet u waarschijnlijk staan R, R1, R2, R3. We zullen eens kijken of het erin staat. Ja. Dan staat er R tempo giusto, R vivace, R presto, R allegro. Het is ook eigenlijk fascinerend gewoon al om te lezen. Je krijgt een Franse benaming, maar dan een Italiaanse tempo-aanduiding. Dus je ziet duidelijk al dat hij hier een beetje meer de Italiaanse toer op gaat. We krijgen geen echte dansen, we krijgen meer delen van een concerto of van een sonate. Dan krijgen we het kwartet voor blokfluit, twee traversos en continuo. En in die combinatie zie je dat Telemann echt wou bewijzen wat hij allemaal kon op vlak van instrumentatie. Want dit is geen gewone en ook helemaal geen evidente combinatie. De klank van de blokfluit en die van de traverso, dus de dwarsfluit van toen, zijn allebei fluiten, ligt eigenlijk heel dicht bij elkaar en is net daarom heel moeilijk om mooi te mengen. Het is helemaal niet makkelijk om te spelen of om het mooi te doen klinken. Maar Telemann slaagt erin om dus een compositie te schrijven die werkt voor die combinatie. En ik denk dat dat niet zonder zo'n gevoel was van, kijk, ik kan dat. Als we daar naar het laatste deel gaan luisteren, Dat begint met een heel... ja, ik ga het u laten horen. Dat is het laatste deel. Zo, heel fel en ook een beetje volksmuziekachtig. En dan krijg je... Dezelfde basnoot, dus we zijn weer in Polen. Ja, ik weet niet of je het goed kan horen, maar wat krijg je daar? Krijg je zo een begeleiding in... gebroken akkoordjes, dus alle instrumenten gaan om de beurt. Wel, dat principe was iets typisch voor de galante stijl die op dat moment aan het opkomen was. En die galante stijl die verwijst eigenlijk al vooruit naar Haydn, naar Mozart, naar het klassicisme. En dus daarin zie je weer dat Telemann echt met zijn tijd mee was en dat hij dat ook eens wou laten horen of eens wou proberen. Als we zeg maar 50 jaar verder gaan in de muziekgeschiedenis, is dit doodgewoon. Maar op het moment dat hij dat schreef, was het nog fris en nieuw. En dan gaan we naar het concerto voor drie violen. Viool, typisch Italiaans instrument, dus je hebt al het vermoeden dat we misschien in Italië gaan zitten, en dat is ook zo. Het is helemaal in de stijl van het Venetiaans concerto van Vivaldi geschreven. Hoe zag de structuur van zo'n gemiddeld Vivaldi-concerto eruit? Wel, je had een ritornello-structuur. Dat wil zeggen dat je een bepaald thema had, waarmee het concerto begon, werd tutti gespeeld met iedereen. En dat werd dan afgewisseld met een solo, eventueel nog een solo, eventueel nog een solo. Maar altijd kwam dan op een bepaald moment dat ritornello-thema terug. Weer een aantal solos, weer ritornello-thema. En dat doet hij hier ook. Telemann haalt dat eigenlijk zo echt uit zijn zak, alsof je van, willen jullie een Italiaans concerto? Voilà, hier is er een. En het is nog bijna Italiaanser dan die van Vivaldi zelf. Je krijgt dan een triosonate na het concerto. Triosonate, had ik al gezegd, is een typisch Italiaanse vorm. Je krijgt ook vier delen, ook weer helemaal zoals het volgens het Italiaanse boekje. Maar qua instrumentatie zitten we weer een beetje in een andere sfeer. Je krijgt hobo en traverso tezamen, ook niet zo een gangbare combinatie. Hobo kleurt eerder Italiaans, werd eerder in Italië gebruikt. Traverso kleurt heel duidelijk Frans. En dan op vlak van de muziek zelf, maar dat ga ik u laten ontdekken in het concert, merk je dat hij weer vooruitwijst naar een stijl die op dat moment nog maar aan het opkomen was. En dat is de empfindzame stijl. Waar bijvoorbeeld een van de zonen van Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, heel bekend voor zou worden. En dat is een stijl die heel, ja, heel gevoelig, heel weemoedig, heel kwetsbaar, breekbaar. Het is een stijl met heel veel stemmingswisselingen ook. In een echt barok stuk kon dat eigenlijk niet. Binnen één deel moest je altijd in dezelfde stemming blijven. Hier zie je dat je af en toe ineens heel even een andere stemming krijgt. Dus ook weer hier verwijst Telemann vooruit. Dan komt er nog de vioolsonate. Sonate is een Italiaanse vorm, viool, Italiaans instrument bij uitstek. Het model dat hij hier volgt is eigenlijk niet Vivaldi, maar is Corelli. Corelli was de vader van de sonate in Italië. En zeker de vader van de solo, van de vioolsonate. En hij volgt helemaal de structuur en de procedés van Corelli. En een belangrijk voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het laatste deel van de vioolsonate, het vierde deel. En dat is in de vorm van een giga. En de giga is in Italië terechtgekomen, ooit vanuit Engeland, de jig. En heeft altijd een ritme in 6, 8, 9, 8, 12, 8. En gaat altijd ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta. En ook hier doet Telemann dat weer helemaal volgens het boekje. Goed. En dan hebben we nog de conclusion. In de conclusion komen weer alle stemmen erbij. En daarin hoor je dan nog eens heel duidelijk die Duitse polyfone erfenis. Dat is een van de momenten in het concert vanavond dat we gaan horen, dat je het duidelijkste hoort, ah ja, die polyfonie is helemaal nog niet weg. Als je denkt aan het concerto alla Vivaldi, heel weinig polyfonie. Maar als je dan dit hoort, toch weer iets anders. Dus hier hoor je duidelijk dat niet de ene stem de begeleiding is van de andere, maar dat ze allemaal iets te vertellen hebben. En dat ze ook allemaal op andere momenten beginnen en allemaal op andere momenten hun eigen accent toevoegen. Oké, ik wens u heel veel luistergenot vanavond.